Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast@cloudrepublic.nl.
Hey, en welkom bij deze 47e aflevering van DevTalks. Ik zit hier aan tafel met Florian Schaal.
Hallo allemaal.
En Ian Smit.
Hallo.
Hey, en vandaag gaan we het hebben over de Microsoft Build-conferentie. Recap geven. En we zitten dus met Ian aan tafel. Ian, jij bent data-architect bij Creates. Wel vaker in de podcast geweest, hè?
Ja, ik ben hier één keer er mogen zijn. Het is ook wel heel
veteraan. Podcast veteraan.
Zo, ongelooflijk.
Ongeveer aan 2% van alle afleveringen meegedaan. En Florian, heb je een beetje Microsoft Build gekeken?
Zeker, ja. Absoluut. Keynote gevolgd. Ik probeer een beetje door alle commercial dingen heen te gaan. Ik vind dat allemaal niet zo interessant als het om commercial dingen gaat en die op mij geen impact hebben. Maar ik kijk wel altijd, als Scott Hanselman iets doet, dan vind ik dat wel leuk om naar te kijken.
Ja.
Keynote en zo, dus ja.
Hey, zullen we anders even allemaal onze highlight bespreken? Ja. Want als we nou allemaal even een pinpointje eruit pakken van wat we dachten van, hey, dit is wel vet. Misschien, en dan gaan we zo meteen door de wat grotere lijn heen.
Ja.
Laten we beginnen met Ian.
Oké. Ja, ik geloof het of niet, maar in de datawereld is versiebeheer een omstreden onderwerp. Wat voor jullie 20 jaar geleden eigenlijk al een soort van de facto standaard werd, namelijk Git-integratie,
ja,
is voor ons met Fabric eigenlijk voor het eerst voor ons beschikbaar gekomen. Dus je mag ons uitlachen, maar het is echt zo. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Dus Git-integratie op het werken met data was er wel al langer. Alleen met name op het stuk van Power BI, dat was er niet. Dus als je dan Power BI opende, dan had je één groot bestand waar je in werkte. En was je klaar, dan had het bestand de omvang van de data die je had ontsloten. Dus lees 100 tot zelfs een gig groot. En dat was dan één bestand.
Oh.
En er waren wel manieren om dat vervolgens op te splitsen in wat ik dan even noem kleinere metadatabestanden. Zoals je vanuit als je een developer bent en je werkt in een solution, dan ben je dat ook doorgaans gewend om zo te doen. Alleen dat vereist een third-party tooling en de link naar de workspace in Power BI Service, met name het publiceren en de link met die metadatabestanden, dat was nogal quirky. Kortweg.
Stone Age.
Het was echt Stone Age, ja. Echt, ja.
Moet er wel een grapje over maken.
Ja. Ja. Dus de aankondiging Build was tweeledig. Enerzijds de developer mode, zoals ze dat noemen. Overigens, fun fact, kennelijk zijn wij nu pro-developers. Wisten jullie dat?
Je wordt betaald voor je werk.
Dus. Nee. Die term wordt nu gebruikt.
Oh.
Dat is heel grappig.
Pro-developers?
Ja, dus klinkt toch? Kennelijk is iedereen nu een developer.
Ja.
Citizen developer.
Ja, maar dat heet nu developer, kennelijk.
Okay.
En dan heb je pro-developers.
Ah. En daar is het onderscheid.
Ja, dat ben ik nog steeds aan het achterhalen.
De licentiekosten.
Als je genoeg betaalt, ben je pro.
Ja.
Maar goed, dus Build, je stelde mij vragen. En Build kondigde dus enerzijds aan een mogelijkheid om in de Power BI Service met Git te werken. En anderzijds ook, die is netelijk gisteren uitgekomen, nieuwe versie van Power BI Desktop, waar dat dan ook in mogelijk is. Dus dat is mijn highlight.
En is het allemaal GA of is het preview, private preview?
Het is niet GA, nee, het is public preview. Ja, okay. Preview. Ja.
Ah, leuk. Florian?
Ik heb eigenlijk twee dingen, waarvan eentje iets kleiner is. Ik vond het best wel vet om te zien hoeveel Azure gebruikt wordt. Dat was een presentatie van de big boss van Azure. Ik kan zijn naam even niet uitspreken.
Ja, dat zal Mark Resonovic zijn.
Die, ja,
ja, precies, die. CEO van Azure.
Ja. En ik weet de cijfers niet allemaal, maar het was gewoon bij Azure Functions volgens mij 2 triljoen executions. Jij hebt ze voor je volgens mij.
Ja, ik heb ze. Ja, dus bijvoorbeeld 2000 miljard Azure Function executions. Ja. 13 miljoen SQL managed databases. Ja, wat ook wel grappig was, 470 miljard machine learning inferences. Wel, ja. Wat eigenlijk super hard gestegen is.
Mm-hmm, ja.
Dat komt door die AI boom natuurlijk.
Ja.
Dat was wel vet.
Ja, dus dat vond ik wel mooi om te zien. En in diezelfde presentatie hadden ze het ook heel even kort over Dapper Workflow. Voor de mensen die Dapper nog niet kennen, dat is een beetje een framework van Microsoft, als ik het zo kan noemen, om microservices aan elkaar te koppelen zonder allemaal SDK-code te gebruiken. Heel veel dingen zijn daar in sidecards ontsloten, hoe ze dat noemen.
Ja, leunt heel erg op Docker.
Ja, klopt. Ja. Klopt. En voor de mensen die een Service Bus en Sagas kennen, daar heb je natuurlijk gewoon dat je een Saga hebt wat een bepaalde message flow aan elkaar koppelt. En dat zoiets is workflows ook, met retries erin. En ja, ze hebben een demo bijvoorbeeld waar ze een order sturen en dan killen ze de shipping API. En dan zie je dat ding retryen en retryen en retryen. En dan komt de shipping API weer up en dan gaat hij meteen shippen. Dus, ja, hoef je die code ook niet meer te schrijven, zeg maar. Is gewoon allemaal.
Hey, maar is het dan ten doeleinde van productiviteit? Zeker, ja. Je kan sneller oplossingen neerzetten bij een klant. Moet ik het zo vertalen?
Ja, ja.
Okay. Ja, het is eigenlijk gewoon een development framework voor microservices. Ja. Eigenlijk komt het vanuit Kubernetes omgeving. Maar je ziet steeds meer richting PaaS verschuiven.
Ja,
dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar mijn highlight.
Oh.
Want voorheen moest je dus bijvoorbeeld als je Dapper wou gebruiken, dan moest je op Kubernetes zitten.
Mm-hmm.
En wat ze eigenlijk altijd tegenover hebben gezet. Of Azure Container Apps trouwens. Hè? Ja, dus de soort van managed container hosting in Azure op basis van KEDA. En nu komt ook Azure Functions richting container apps. Dus je kunt Azure Functions hosten, kon je nu al op zo'n consumption plannen. Je kunt het ook al hosten op zo'n app service plan, dus op gereserveerde capaciteit. En nu kun je het ook, zeg maar, hosten op containers en dan ook weer serverless. Hm. Nu die werelden, eigenlijk zie je gewoon dat de serverless wereld en de container wereld worden soort van in elkaar geschoven.
Mm-hmm.
En dan kun je dus bijvoorbeeld ook Dapper gebruiken in je Azure Functions.
Ja.
Dus ja, het is een beetje technisch, maar het komt, zeg maar, van alle verschillende smaken kan je op verschillende hosting aanbiedingen gaan draaien. En dat maakt het wel, ja, zeg maar, kun je echt gewoon fit for purpose gaan kiezen wat je wil gaan gebruiken.
Ja, en welk scenario past daarbij dan vanuit klantperspectief, vraag ik me dan af?
Nou, bijvoorbeeld als je echt in controle wil zijn over de schaalbaarheid van je Azure Functions, mm-hmm. bijvoorbeeld. Met op container apps kan je, zeg maar, bepaalde instellingen doen van hoe je containers schalen. En je mm-hmm. bent ook iets meer in controle over op wat voor container je code draait. Dus bij Azure Functions, als je consumption plan gebruikt, ja, dan heb je gewoon met die instance te maken. En die instance heeft bepaalde limieten. Ja. Bij container apps kan je meer, zeg maar, uitkiezen wat voor soort memory size je wil hebben, wat voor CPU's erin willen zitten.
Dus maakt het geschikter voor het hosten van meerdere applicaties in plaats van juist één?
Diversere applicaties.
Diversere,
ja.
Okay.
Dus dat
okay.
Dat is wel leuk. Ja.
Zeker.
Hey, ik heb één toevoeging, want jij hebt mij een linkje doorgestuurd van Learn. Wat was het? Puntje, puntje, program. Wat was het nou? Die van Build.
De Book of News?
Nee, dat ze zelf gaan programmeren.
Oh, ja.
Dat is die niet van, helemaal de titel.
Scott en Mark Learn to Code?
Ja,
die? Ja?
Ja, ik vond hem leuk.
Ja, dat is wel een leuke sessie. Voor mensen, die kun je gewoon op social media wel vinden. YouTube waarschijnlijk. Scott en Mark Learn to Code. Gaan ze met GitHub Copilot Space Invaders bouwen, multiplayer of zo.
Ja.
Hier is wel soort van humor en content in één.
Ja.
Dus aanraden, denk ik ook.
Ja.
Hey, maar laten we even een beetje in grote lijnen door de Microsoft Build-programma heen gaan. Ja, laten we beginnen met het Azure Momentum.
Mm-hmm.
Wij gebruiken allemaal Azure natuurlijk voor ons dagelijks werk. Of je nou data engineer bent of developer. Welke region is onze favo region?
West Europe.
Ja, Ian, jouw klanten?
Dat is inderdaad wel West Europe, maar North Europe hoort er ook wel bij.
Ja?
Ja, ja, zie je vaak als fallback. Ja.
En dan heb ik heel goed nieuws voor jullie, want er komen dus nieuwe regions aan in België, Denemarken, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Spanje. Dus eigenlijk wat je ziet is, vroeger, als je weet dat een region oud is, als die een soort van continentale naam heeft, bijvoorbeeld Europe of Southeast Asia of Zoiets. Eigenlijk krijgt elk land bijna zijn eigen region tegenwoordig.
Ja.
Dus dat heeft natuurlijk allemaal te maken met data, soevereiniteit en zo.
Mm-hmm.
En dus ze zijn die aan het bouwen. Dat is wel, vond ik wel opmerkelijk. Dan wordt het lijstje weer groter.
Ja, goed nieuws.
Ja.
En een ander iets meer hardware feature is dat ze met die hollow core fiber aan de slag gaan. Dat zullen mensen niks zeggen, maar dat is een al die regions die zitten met aan elkaar met van die glasvezelkabels.
Mm-hmm.
En ze willen die latency tussen Amerika en Europa kleiner maken. En als je kennelijk met lucht in je glasvezelkabels werkt, in plaats van een solide kern, een luchtkern, dan kan je 20 milliseconden latency verminderen tussen Amerika en kunnen we misschien wel keihard gaan gamen met onze...
Daar is het zeker voor bedoeld, ja. Absoluut.
Ja, als je nu met bijvoorbeeld een shooter aan doet met iemand in US, dat is gewoon kansloos.
Ja, dat klopt.
Die heeft zeker 50 milliseconden...
Applicaties voor klanten die je dus geografisch gezien breed inzet, is het natuurlijk wel ideaal voor. Zeker fallback posities, applicaties van het ergens uit een andere regio moet overnemen. Ik denk dat het met name natuurlijk daarvoor bedoeld is.
Ja, absoluut.
Ja, ik denk ook wel, het is enerzijds bandbreedte verhogend als je meer data in minder tijd er doorheen kan pompen natuurlijk. Maar latency heeft ook gewoon, als je real-time applicaties hebt, je hebt beurskoersen of zo die je over de wereld in de gaten moet houden. Mm. Ja, dat maakt nogal uit.
Ja.
Of je een paar milliseconden later bent. Bij gamen ook gewoon. Het is ook gewoon een hele grote business.
Ja, maar het zorgt er dus ook voor dat het plausibeler wordt mogelijk in de toekomst. Wij kiezen standaard West-Europe of North-Europe of straks Italië, I don't know. Ja. Maar straks kan je dus ook misschien voor Amerika kiezen. En dat doe je nu niet, vanwege obvious reasons.
Ja.
Maar zo'n kabel zou wellicht, allemaal maar blijken, het mogelijk maken om te zeggen, nou, weet je, ik pak hem gewoon in Zuid-Amerika.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
Ja, het is van, ik vond het wel grappig om te zien. Maar wat we vaak ook vergeten is dat één region over het algemeen minstens 3 datacenters heeft. Mm. Dus Microsoft zit nu op meer dan 200 plus datacenters. En dat zijn niet van die kleine dingen.
Mm.
Dus het is overal in de wereld zijn ze die dingen uit de grond aan het stampen. Dat gaat echt super hard. En dat allemaal om alle co-pilots...
Ja, dat was ook wel een thema.
Alle co-pilots.
Ja. Welke co-pilots hebben jullie? Ja, wie hebben...
Machtig. Dat was wel echt co-pilot voor en achter, hè?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Ja.
Wat vonden jullie daarvan?
Nou, ik gebruik co-pilot al best wel een tijd voor...
Welke van de 10?
Gewoon GitHub co-pilot.
Okay.
En af en toe, omdat ik in de private beta zit, de nieuwe chat en X, weet je wel?
Chat.
Ja.
En dat is hetzelfde als GitHub Copilot X. En wat is dat voor de mensen?
Daar zit een beetje meer dat ChatGPT-achtige verhaal in. Dus je kunt, Copilot, zoals hij nu bestaat, kun je hij geeft je suggestions over de code die je schrijft. En die Copilot heeft de hele coding environment, weet hij de context van. Dus als je een error krijgt, dan kan die zeggen van, oh, ik zie dat je error krijgt van, misschien kun je dit en dit eens een keer proberen. Dat zal het misschien wel fixen.
Dat doet hij op debug time of? Gaat hij van tevoren op voorspellen dat het fout gaat?
Hoe het nu werkt voornamelijk is, je kunt als je errors krijgt, dan heb je een soort van suggestions, Dat zijn knopjes en daar staat dan, how can I fix this error?
Ja.
Als je daar dan op klikt, dan gaat hij een soort van analyzen en dan...
Ja, want GitHub Copilot, kijk, dus we hebben verschillende copilots. GitHub is dan echt voor de ondersteuning van de developer.
Mm-hmm.
En zoals die nu werkt, want ik heb ook een abonnement op GitHub Copilot en dan niet de chatversie. Hè.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een soort van veredelde intelligence.
Ja.
En dat
ja.
werkt vooral goed in frontend, heb ik gemerkt. Ik vind dat in .NET en als je echt een beetje abstracte code schrijft, dan is die af en toe wel...
Ja, unit test vind ik het best wel goed bij werken.
Ja, die ook wel. Maar met chat kan je dus echt soort van chat GPT-achtige manier chatten over je codebase.
Ja, je kunt bijvoorbeeld ook gewoon zeggen van, ik moet hier iets maken, vertel me eens wat hoe het het beste kan werken. Bijvoorbeeld in ARM templates, dan ga je geregeld naar de documentatie toe. Nou, dat hoeft dan niet meer. Dus dat is wel fijn.
Ja, dat zijn wel goede use cases.
Ja.
En welke copilots hebben we nog meer gezien?
Ja, van Windows, hè? Die vond ik wel op zich wel interessant eigenlijk. Want Cortana was ooit helemaal hip. Maar dat is eigenlijk...
Dood.
Dood, ja. Dat,
dat we daar gewoon duidelijk over zijn.
Ja, ja, sowieso. Dus nee, ik vond het wel grappig. En het lijkt ook gewoon cross-ecosystem te werken. Als in niet alleen dingen die van Microsoft in Windows zijn. Dus ze hadden een voorbeeldje waar die zei van... start my working environment. En dan start hij de Visual Studio Code op. En een Spotify playlist die je altijd aanzet. Ja, dat vond ik wel grappig.
Ja, het dus had wel echt integratie met je OS en met de apps die erop stonden.
Mm-hmm.
Ja. Dat maakt het iets meer dan ChatGPT in een soort van Windows venster.
Ja, ja.
Want dat vond ik wel... het is wel eigenlijk allemaal meer van hetzelfde. Alleen een ander smaakje.
Ja, het is gewoon een assistant die je helpt met bepaalde dingen. Of dat nou code is of werken of computer gebruiken.
Ja, en implementaties zijn ook wel erg verschillend, hè. Dus in de datawereld zijn er ook wat aankondigingen gedaan. Eigenlijk zijn ze in twee categorieën te splitsen. Ik denk de ene lijkt denk ik heel sterk op waar jullie nu mee werken. Dus ik noem het even de Copilot Git, geloof ik.
GitHub
Copilot.
Dankjewel.
Ja.
En dus die helpt jou met het veilig genereren van code of het geven van hints van code.
Mm-hmm.
Dus in onze wereld van Power BI, want daar heb ik het dan even over, dan werken we code technisch met een taal dat heet DAX.
Mm-hmm.
DAX is een expressietaal. En de integratie van Copilot daarin is overigens nog niet live, maar is wel tijdens beeld aangekondigd. Helpt je dan wat jullie al gewend zijn, hè? Want jullie hebben al zo'n proefimplement van joh, geef mij hints en hoe zou je dit schrijven? En anderzijds hebben ze een integratie aangekondigd op de visualisatie. Dus er is al heel lang een Q&A-feature beschikbaar binnen Power BI Service, waarbij Q&A was altijd al, denk 3 jaar geleden of 4 jaar geleden geïntroduceerd, een manier van stel mij een vraag en ik genereer een visualisatie wat de interpretatie is van jouw vraag.
Ja.
En daar hebben ze nu eigenlijk de injectie van natuurlijk AI op gedaan. En dan zou dat stuk veel beter moeten werken. Ze gaan nog een stap verder, waarbij je kan vragen, joh, genereer een visualisatie of een rapport, een dashboard op basis van deze datasets en dan genereert hij voor jou een heel dataset. De vraag is natuurlijk, hoe relevant wordt dan het resultaat? Dat moeten we allemaal gaan ondervinden. Ja. Maar die twee integraties zijn in ieder geval aangekondigd.
Ja, en wat ik wel opvallend vind is eigenlijk dat je ziet dat, en daar hebben ze ook al talks over gegeven, volgens mij ook weer die Mark, die CTO van Azure, die dan laat zien dat ze een hele grote gedeelde infrastructuur hebben, waarop ze die large language models, waar bijvoorbeeld ChatGPT of Copilot op gebaseerd is, dat ze daar zeg maar gewoon een gedeelde infrastructuur voor hebben en daar dan de verschillende smaakjes, zeg maar de verschillende modellen die gefine-tuned zijn voor Power BI, voor GitHub Copilot, voor Bing, voor ChatGPT, zeg maar allemaal op draaien. Dus er is best wel veel herkenbaarheid tussen al die Copilots ook.
Ja.
Want bijvoorbeeld wat jij zegt met die visualisaties genereren. Je hebt ook in ChatGPT heb je zo'n plugin Code Interpreter.
Ja.
En dan kun je gewoon CSV's bijvoorbeeld ingooien. En dan met Python bijvoorbeeld bepaalde visualisaties uit laten draaien.
Ja.
En dat is wel, het lijkt superveel op elkaar, zeg maar.
Ja, je, absoluut.
Dus dat vind ik wel opvallend.
Ja. Ja, ik heb daar ook wel een vraag over naar jullie toe. Want ik weet niet, of dat nu de lijn valt van deze structuur. Maar wat doet dat met onze rol?
Ja.
Dat is natuurlijk voor iedereen een vraag, hè?
Ik denk op het moment is het nog dat het ons helpt productiever te zijn.
Mm-hmm.
Want kijk, voorheen ging ik, als ik het niet wist, naar Stack Overflow. En dan ging ik eerst 10 threads lezen waar niemand uitkwam. Of waar niet de juiste answer in was. En kijk, bij ChatGPT moet je het ook nog altijd even controleren. Mm-hmm. Maar kijk, code is zo een fact eigenlijk. Ja, daar komt best wel goede dingen uit.
Mm.
Dus
is het zo dat hoe specifieker de vraag en hoe kleiner de vraag, hoe beter het antwoord?
Ja, ik merk wel dat soms heb je wel echt, maar dat is misschien mijn ervaring, dat als je een te grote vraag stelt, dan begint hij allemaal code uit te spugen. En dan in één keer gaat hij driften.
Mm.
Dus dan gaat hij in één keer variables gebruiken die helemaal niet bestaan.
Oh,
en dan zegt hij van ja, dan moet je dat zo doen. Dus daar moet je...
Ja, moet wel... dus dat is eigenlijk allebei de kanten. Als je te abstracte vragen stelt, dan is die... Ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Of dan matcht het niet met jouw werkelijkheid. Maar als je echt feiten, echt specifieke feitjes gevraagd, dan zit hij er soms ook gewoon naast.
Ja.
Ja. Ja, gewoon hele specifieke API's. Ja. Zo. Dat soort dingetjes. Is hij er wel eens? Heeft hij het niet goed? Maar om terug te komen op je vraag. Het gaat ons werk zeker beïnvloeden. We krijgen gewoon AI co-assistent naast ons. Ik denk zeker dat dat door gaat zetten. Ik merk vooral als je nieuwe dingen leert, dat het super nuttig is. Ik zie hier op het kantoor iedereen die nieuwe dingen aan het doen is. Gewoon met die ChatGPT stoeien. Ook stagiairs en zo die dan voor het eerst Azure ARM templates moeten schrijven.
Ja.
Die denken ook, ja, ik kan of nu de hele docs van Microsoft gaan lezen. Ja. Of ik ga interactief gewoon een beetje spelen met ChatGPT.
Het vereist ook een ander soort begeleiding, hè? Want ik herken wat jij zegt. Een zorg wat ik nog intern ook zou moeten adresseren met mijn team is, kijk, je moet het nog steeds toepassen. A, B, begrijp je wat je opschrijft?
Ja, dat is vooral het ding. Ja.
En daarin ligt denk ik nog wel een uitdaging van voor iedereen, denk ik. Van, daag jezelf wel. Kijk, voorheen moest je begrijpen wat er stond.
Mm-hmm.
Ja. En nu is die drempel lager. Dus de drempel om het zo klakkeloos over te nemen en het werkt, die kans is gewoon groter. Het is niet foutloos, maar de kans is groter. Dus hoe loopt die leercurve dan?
Ja, en dan denk ik vooral dat bijvoorbeeld met ChatGPT kan je nog niet je hele codebase erin pleuren. Kijk, bij klanten van ons hebben we rustige codebases van miljoen regels code of meer. Weet je, dan kan je nooit aan ChatGPT jouw hele context vertellen.
Ja.
En dan bouw een nieuwe feature of bouw een nieuwe API, weet je. Dat gaat niet, maar zometeen, dat is nu zo gaande, GitHub Copilot, die zit gewoon in mijn Git repository te neuzen.
Ja.
En die gaat dat zometeen wel kunnen snappen.
Wat?
Ja, de hele context van mijn miljoenen regels code.
Ja.
Die gaat zometeen wel gewoon kunnen zeggen van, ik zou dit doen.
Ja.
Ja, en dan is het wel lekker makkelijk op accept drukken, maar je gaat dan maar eens debuggen. Ja. Weet je, dan denk je soms ook van, je moet wel, als er een issue is.
Klopt. En dat zei jij ook al, Florian, is van, komt hij met het juiste voorbeeld?
Ja.
Dus onderdeel van leren is ook dat je een keuze maakt. Oké, ik heb 4 methodes om iets te doen.
Mm.
Ja. En welke kies ik? Want deze past beter bij het scenario. Terwijl alle 4 doen het.
Ja.
Maar de ene kan langzamer zijn, de andere kan sneller zijn. Dus dat zijn ook dingen die je... Ja, kijk, gaan ontdekken.
Dat heb je heel vaak met AI. Hè? Ja, we hebben heel vaak AI's gezien die, als je die zeg maar op het internet wilt laat gaan, dan worden ze racistisch of zo'n ding.
Oh, ja.
En dat komt gewoon omdat dat ook een gedeelte van het internet is, zeg maar. Dat staat ook op internet.
Ja.
En op internet staat ook gewoon shitty code. Dus
ja.
Als jij zegt van, doe mij dit in code, ja, dan kan het best zijn dat die jou die shitty code aanbeveelt, zeg maar.
Ja.
Dus, ja. Hey, en nog een niet belicht puntje van Copilot, plugins. We hebben hele plugin architecturen. Hebben we misschien niet zoveel aan bij Copilot, GitHub Copilot of Power BI Copilot.
Mm-hmm.
Maar wel bij ChatGPT of alle eigenlijk modellen zoals GPT-4 en 3,5 Turbo en weet ik veel hoe ze wel niet allemaal heten.
Turbo.
Die zijn eigenlijk allemaal beschikbaar als service in Azure. Mm-hmm. Dus Azure OpenAI service.
Mm-hmm.
Onderdeel van die cognitive services.
Ja.
We kunnen plugins schrijven. Jullie al nagedacht over vette plugins?
Oh, dat is een goede vraag.
Nou, ik ben toevallig... ik ben de luisteraar weet dat misschien, heel veel bezig met smart home.
Ja.
En ik heb daar even dit weekend toevallig research naar gedaan. Want ik gebruik Home Assistant. En die community is best groot. En er zijn dus best veel mensen die nu beginnen, zeg maar, ChatGPT te integreren. En entities in hun huis te exposen daarna.
Ah, ja.
Zodat hij, zeg maar, kan voorstellen van, hey, je vertrekt nu. Zal ik het licht even overal uitdoen? Dat soort dingen.
Ja, dat is wel vet. Hè?
Ik bedenk nu ter plekke één, die man.
Ja, nou,
En dat komt omdat dat is ook een beetje in lijn met wat er bij... Dus als je kijkt naar AI en je kijkt naar alle aankondigingen waar we straks ook naar kijken, naar Fabric bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het maakt zeker vanuit data dingen steeds makkelijker om te gebruiken. Dus de drempel om dingen te doen wordt lager.
Ja.
Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. De eerstvolgende uitdaging die je dan hebt als organisatie is, hoe implementeer ik het op een manier dat het geen complete chaos wordt, toch?
Ja.
Dus daar heb je, dat heet in een heel duur woord ook wel governance.
Mm.
Dus je voelt hem al aankomen. Wat ik dan, en ik heb geen idee hoe dit zou moeten, maar wat ik dan wel tof zou vinden is als we in die AI een plugin kunnen doen van joh, scan nu mijn omgeving. En laten we het even specifiek voor Power BI omgeving houden. Wat zijn dan nu de punten waar ik, die ik moet adresseren vanuit een governance oogpunt?
Mm.
Ja,
dat vind ik wel.
Dus dan zou je een plugin willen hebben die je Power BI environments of weet ik veel wat. Ja. Zeg maar er gewoon een catalogus van maakt.
Nou, ik zou nog willen starten bij het doen van suggesties überhaupt. He, dus dat zou
ja, maar de catalogus is de bron en ChatGPT gaat dan wel suggesties op basis van die bron leveren.
Ja, dus voor de mensen die Power BI niet kennen, Power BI is een service waar je op inlogt, waar je Power BI rapporten kan publiceren, maar ook datasets, datamarts, een heel scala aan producten, mm-hmm. dataproducten die mensen kunnen gebruiken en kunnen fabriceren. En als je daar geen richtlijnen aan geeft, wat heel logisch is als je net begint, mm-hmm. dan kan dat natuurlijk een complete chaos worden. En dat is allemaal niet zo heel erg als je klein begint, maar zeker grote organisaties, die veel meer Data Fabric en Data Mesh adopteren, die dus verschillende afdelingen hebben die met data werken en allemaal hun eigen werkgroep hebben, kan dat heel snel uit de hand lopen. Als je dan een plugin hebt op iets als ChatGPT of whatever, die dat scant en zegt, oké, maar dit zijn dan de best practices die je zou moeten toepassen of dit zou je kunnen doen om het te verbeteren, om de vindbaarheid van je data te verbeteren. Awesome.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, zeker.
All right. Sluiten we hierbij even het hoofdstukje GitHub Copilot af, want het is natuurlijk, of alle Copilots af, want ja. Er is natuurlijk nog veel meer. Laten we even beginnen met, of laten we nog even twee development specifieke dingetjes eruit pakken.
Mm-hmm.
GitHub Advanced Security komt naar Azure DevOps. Public of private preview nu volgens mij. Was yeah. public preview. Je moet je in ieder geval aanmelden.
Yeah.
Persoonlijk, mensen die wel eens GitHub hebben gebruikt, er zitten bijvoorbeeld seeker scanning, yeah. Dependency checks in en wat zat er nog meer in? Ja, code scanning op vulnerabilities. Eigenlijk een beetje wat Sonar Cloud ook een beetje doet, alleen dan gewoon native in Azure DevOps.
Mm.
Kost $50 per maand per active committer.
Zo.
Ja, dat is prijzig. En ik snap niet echt waarom ze nog... kijk, er zitten natuurlijk heel veel organisaties nog op Azure DevOps.
Maar waarom is het prijzig?
Ja, dat heeft de...
Dat je de waarde niet ziet.
Nou, kijk, per committer, €50. Ik heb geen idee trouwens wat een licentie bijvoorbeeld...
Ja, volgens mij een basic license kost volgens mij echt $15 per maand.
Ja. Ja.
Uit. Per user.
Ja, maar dus eigenlijk zeg je, ik weet niet zo goed wat ik aan heb.
Ja, nou kijk, we gebruiken... Kijk, al die dingen die er nu staan... daar zijn ook gewoon open source varianten van... of iets goedkopere varianten die ik nu al gebruik. En alleen omdat het van Microsoft komt... en misschien heel goed geïntegreerd is. Maar dit is een beetje... kijk, alle organisaties gebruiken dit al... waar ik in gewerkt heb.
Mm-hmm.
Alleen dan niet van Microsoft. Mm-hmm. Dus de kans dat iemand zegt van... oké, we gaan alles droppen... en alles uit onze pipelines halen... en... overstappen op Microsoft, nou dat zie ik nog niet zo snel.
Nee, gebeuren. Niet met terugwerkende kracht, maar wel voor nieuwe projecten.
Ja, een nieuw project wel, ja.
Misschien want Delft, al die scanners, zeg maar opzetten in pipelines, en dat is ook gezeik.
Ja, ja. Ik heb dit al een keer gezien, hoe dit in Azure DevOps werkt. Ik werd er niet echt heel erg warm van.
Oké, nou, misschien wordt het nog beter.
Ja.
Een ander puntje dan, Azure Deployment Environments. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Of zal ik het even toelichten?
Ja, maar want ik heb hem via jou meegekregen. Die
ja, ik was toevallig op een Microsoft event ook in Nederland. En toen liet het dat ook zien. Ik ken misschien de platform engineering trend die er een beetje is. Dat er weer allemaal consolidatie plaatsvindt. Cloud Center of Excellences of Data Center of Excellences.
Ja.
Nou, Microsoft heeft dat een beetje aangezien. En ziet dus eigenlijk dat gewoon teams soort van... landing zones nodig hebben voor hun applicaties.
Mm-hmm.
Nou, dan moesten ze altijd een resource groepen krijgen of een subscription. En dan daar alle rechten op hebben om lekker te computeren.
Mm-hmm.
En nu hebben ze daar een soort van service voor gemaakt. Dat noemen ze dan Azure Deployment Environments. Kun je eigenlijk via een custom-made portal van Azure... kunnen platform teams soort van pakketjes klaarzetten voor teams. En dan kunnen teams bijvoorbeeld een nieuwe... OTAP-omgeving aanvragen en dan wordt er op de achtergrond de resource group uitgerold met ARM-templates. Ja.
Dus je hebt dan Bicep-templates.
Of ARM-templates, ja.
En die lever je aan
dat die team, omgeving. Het platformteam maakt zeg maar een soort van, die zet een soort van een resource group klaar in een ARM-template of in een Bicep-template die zeg maar een resource group kan aanmaken. Een team kan dat aanvragen. Mm-hmm. En dan kun je ook dingen zoals doen van... dit is een 24 uur levende resource group. Dit is een... specifiek voor één persoon.
Maar het is vooral een portaal eigenlijk ook.
Ja, het is een soort schil eromheen.
Een schil. Kom je daar naartoe via portal.azure.com?
Nee, is een eigen... andere portal. Ik weet even niet wat die is. Maar volgens mij is het met dev.portal.azure.com.
Maar haakt dat dan? Dat klinkt wel alsof dat dan ook inhaakt in dat dev home verhaal.
Ja, je kunt daar dus ook... het gaat integreren met die Windows dev boxes.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dat zijn soort van workspaces weer in de cloud. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat wordt een soort, service offering voor
grote organisaties, denk ik, die er alleen gebruik van maken, denk ik, toch? Of niet?
Ja, we hebben klanten zoals banken en zo, waar je eigenlijk toch al nooit iets mocht op Azure.
Ja.
Weet je, waar een centraal cloud team alles zit af te schermen. Daar zou dit best wel nuttig voor zijn.
NS bijvoorbeeld of zo.
Nou, NS is nog best free format. Dat is geen bank, maar bijvoorbeeld ABN AMRO, Rabobank, daar. No way dat je daar Azure contributor wordt op je eigen subscription.
Maar zou je het wel willen structureren? Zou het ook een mogelijkheid kunnen zijn om het in te zetten? Ja, stel je zou zeggen, ik wil dat wel zeg maar wat gestructureerde aanpakken.
Ja, maar dit is altijd weer een beetje de vraag. Hoeveel vrijheid geef je? En hoeveel vrijheid ga je inperken? En als je mensen inperkt, dan moet je wel echt zorgen dat het met self-service...
makkelijk
en dat
wordt.
Dat het echt niet een blokker wordt.
Maar daar kan dit een rol in spelen, toch?
Ja, dus daarom, maar het is allemaal wel een beetje bazaal nog, zeg maar. Mm. Maar het is wel leuk dat het eraan komt.
Mm. Oké.
Dus dat. En dan, nog één. Laten we één klein puntje nog uitpakken. Microsoft Entra. De rebranding van Azure Active Directory.
Ja, dat vond ik wel. Het is zo puur Microsoft. Er even een leuke naam aangeven en dan.
Ja. Dus
wat meer is er ook niet gebeurd.
Nou ja, er komen wel wat features bij hoor. Je hebt, iedereen kent wel Azure Active Directory, hopelijk. Tenminste, de mensen die in Azure met Azure werken, kom je er haast niet omheen. Nou, er komt eigenlijk gewoon een heel security. Eigenlijk een aparte portal voor security dingen.
Ja.
Omtrent AD, omtrent
B2B.
B2B inloggen, dat soort dingen. Dat heet dan Microsoft Entra. Je volgens mij nu al via entra.microsoft.com heen of entra.azure.com. En daar heb je gewoon een nieuwe schil. En er komen ook nieuwe features in. En een van die features is, hoe heet dat ook alweer? Azure AD External Identities. Een soort van Azure B2C voor binnen je AD. Zodat zeg maar, stel je bent NS. En je wilt dat ProRail mensen ook kunnen inloggen. Dan moet je nu AD's verder eten en bla bla bla. En daar komt een soort Azure B2C-achtige functionaliteit voor binnen Microsoft Entra.
Nou, ik snap wel waarom ze dat doen hoor. Het Active Directory gaat natuurlijk over toegangbeheer feitelijk en autorisatie. Met alles wat we nu constant doen in cloud en de ontwikkeling die het heeft en de hoeveelheid services die daar ontstaan. Mm. En vooral ook de veelvoud aan scenario's. Begrijp ik wel dat je steeds meer een soort standalone applicatie krijgt bijna.
Ja.
En waarin je dat wil kunnen beheren.
Absoluut.
Ja, en ook gewoon een goede user experience wil geven aan de gebruikers. Ja. Dat de AD is nu wel een beetje...
Ja, die je los wil kunnen ontwikkelen ook eigenlijk inderdaad, ja. Ja.
Yes. Maar dan gaan we nu naar de tweede hoofdgerecht.
Het tweede hoofdgerecht?
Ja, want er was iets aangekondigd op Build. Microsoft Fabric.
Ja, inderdaad. Ja, dat was voor de datagekkies wel een beetje, zeg ik het netjes. Daar werden ze nat van. Er werden inderdaad Fabric aangekondigd. Data engineers hebben tot nu toe in de Microsoft stack vooral met Synapse Analytics mogen werken. En natuurlijk ook Azure Databricks.
Mm-hmm.
En wat Fabric is die hebben eigenlijk de services die binnen... Synapse Analytics bestaan, hè, waarmee je als data engineer werkt. Dus lees Lakehouse en Warehouse en Serverless en de notebooks en
pipelines. Al die vulnerabilities
en de pipelines inderdaad. Die hebben ze eigenlijk opgepakt en die hebben ze opnieuw geïmplementeerd in Fabric, wat eigenlijk weer een rebranding is van Power BI. Lekker verwarrend, hè?
Ah, nice.
Dus als je naar app.powerbi.com gaat, dan kom je eigenlijk in iets wat later ook gewoon fabric.microsoft.com gaat heten.
Ja.
Power BI zal ook gerebrand worden, hoogstwaarschijnlijk naar Fabric. Mm. Die rebranding zie je nu al ontstaan.
Wacht even, Power BI is toch ook al gekocht door Microsoft onder een andere naam? Wat was het ook weer?
Microsoft
heeft Power BI gekocht, toch?
Nee?
Oh, ik dacht dat het toen iets anders heette. Heet het niet toen Tables of zo? Of weet ik veel.
Nee? Nee, oh, dat ga je... Dus Power BI is een doorontwikkeling wel vanuit Microsoft wat is dat nou weer, joh? Power View.
Oh ja.
Je had ooit in SharePoint... Hey, nu krijg ik heel veel developers, die komen nu met een knuppel achter me aan. Maar SharePoint, dat was natuurlijk het portaaltje van, portaal van Microsoft. Ja. En daarin was PowerView. En PowerView was inderdaad wat later Power BI werd. Klopt, ja, inderdaad. En dat heeft eigenlijk 3 iteraties. PowerView en dan uiteindelijk is Power BI uitgekomen. 2 iteraties, sorry. En dat is de Power BI die we nu kennen. Ja. Als een standalone product.
En nu wordt het Fabric.
En nou wordt het Fabric, met name omdat binnen app.powerbi.com ben je gewend om met Power BI te werken. Daar worden al die functionaliteiten aan toegevoegd die je in Synapse Analytics ook kent. Mm. Dan denk je, oké, dat is rebranding, dat is lift and shift, klaar. Nee, niet helemaal, want dingen als bijvoorbeeld SQL Serverless, wat met de Solaris Engine werkt, dat hebben ze helemaal omgebouwd. Evenals de warehouse heb ik helemaal omgebouwd om te werken met 1 type storage. Dus als jij vroeger...
Ah, dat wordt SQL zeker?
Nee, dat wordt geen SQL inderdaad. Nee, dat was eigenlijk vragen naar de bekende weg. Hè, die brand. Nee, dus ze hebben Delta omarmd als formaat. Dus in de wereld van data is Delta wel de de facto standaard geworden.
Okay. Hij is wel een beetje nieuw. Want als ik nu naar de klanten van César ga kijken... Hoeveel hebben een Delta-based...
Niet veel.
Data... Nee.
Nee, klopt. Dus, klopt.
Dat is wel een dingetje dan.
Ja, eens. Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad ook wel een dingetje. Er moet ook wel een migratiepad komen. Dus in Synapse hebben ze dat opgelost door te zeggen... we hebben... Nou, ook niet helemaal trouwens. We hebben een lakehouse wat je kan creëren. En dat kijkt naar blob storage. En in die blob storage werk je met bestanden en met delta tables. Delta tables heb ik in de vorige podcast al een beetje toegelicht wat dat is. Ja. Je had een dedicated SQL pool... wat dan eigenlijk gewoon SQL Server op steroids was. Heb ik ook toen uitgelegd. Maar dan moet je
aflevering
best wel
voor 40
doen.
Voor de mensen die daar alles van willen weten.
Waar het op neerkwam is dat je dan vervolgens moest rekening houden met het feit dat je 60 distributies had. Je moet tabellen op een manier creëren met rekening houden met de wijze waarop je data distribueert. Bla 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 bla. Kost moeite.
Ja.
Wat ze hebben gedaan in Fabric hebben gezegd: oké, je kan een warehouse creëren. En je kan een lakehouse creëren. Maar beide, dus de warehouse creëert voor jou een SQL-ervaring. Maar het wordt technisch nog steeds in Delta tables opgeslagen. Mm-hmm. En een lakehouse biedt jou eigenlijk de lakehouse-ervaring. Lees, ik werk met Spark-technologie. Lees, ik ga met Python, Scala, R aan de slag.
Yeah.
En dat doe ik in notebooks. En feitelijk wordt ze allemaal in 1 storage account, virtueel account opgeslagen. En dat heet OneLake.
Oh, ja.
En OneLake is dat is gewoon Gen 2 storage, feitelijk.
Ja, het is gewoon een storage account.
Precies.
Gen 2. Hoe heet dat ook alweer? Heette vroeger Data Lake Storage.
Ja, Azure Data Lake Storage Gen 2. Ja, klopt. Daar is het op gebaseerd. En het voordeel daarvan is dat al die services nu met elkaar kunnen praten. Dan denk je, dat is oké, wat heb ik daar dan? Nou ja, die services zijn dus niet meer zo disjointed van elkaar. Dus als ik data wil delen met andere mensen, gaat dat nu natuurlijk een stuk makkelijker dan als ik iets in mijn warehouse heb zitten in Synapse, wat een hele eigen proprietary opslagmethode heeft. Dan moet ik dus data daaruit halen en kopiëren naar mijn eigen opslag om er wat mee te doen.
Ja.
Wat nu alles in OneLake staat, hoeft dat niet. Het gaat nog een stap verder. Ze hebben ook shortcuts aangekondigd. Dat betekent dat je vanuit die OneLake een shortcut kan definiëren naar bijvoorbeeld een S3 bucket of GCP.
Of een SQL database?
Nee.
Oh.
Nog niet. En op dit moment zelfs in public previews alleen die Amazon S3 bucket en natuurlijk een Azure Data Lake storage.
Het moet gewoon een soort file storage worden. Maar daar moeten dan wel weer die Delta formaten in staan dan?
Nee. Nee, dat hoeft niet.
Oké, want dan moet er een transformatie plaatsvinden of zo.
Nou, het hele idee van die shortcut is dat je in plaats van dat je vanuit S3 bucket data moet kopiëren, kan je vanuit je OneLake storage, vanuit welke service je ook gebruikt, direct verbinden met die S3 bucket, alsof het al in OneLake stond.
Ja, oké. En dan ga je daar met een notebook aan de slag en dan maak je er een Delta-tabel van.
Dat kan, of niet. Je gaat er direct over rapporteren. Je kan het direct integreren met je eigen data's, live eigenlijk.
Maar dan doet hij het on the fly.
Ja,
je,
ja. Klopt. Ja. Ja, dus dat is de grote aankondiging. Dat we dus nu eigenlijk volledig overgestapt zijn naar binnen Microsoft op die Delta-formaat eigenlijk.
Mm.
Ja, wel heel erg gaaf. Ja.
Ja, dat wordt wel echt een gigantisch shift. Van,
klopt.
Ja. Eigenlijk SQL first data warehousing naar Delta Lake, Data Lake. House, ja. Zo heet dat toch? Data Lake House architectuur.
Ja, het is Data Lake House architectuur, klopt, ja. Ja. En ze werken straks ook met capaciteiten. Dus voorheen werkte voor een dedicated SQL pool, moest je echt een arm en een been betalen. Hè? Mm-hmm. Dat was ze betalen per uur dat die aanstond. Ja. Dat concept is er nog steeds. Je kan fabric capaciteit straks kopen vanuit Office 365. Nou, dan betaal je gewoon een maandelijks bedrag.
Mm-hmm.
En je kan hem ook vanuit Azure Portal aanvragen. Dan betaal je eigenlijk voor de tijd dat hij aanstaat. Maar wat dan aanstaat, is eigenlijk gefixeerde capaciteit.
Mm. Ja, dus ja, een beetje zoals app services. Je betaalt per instance per uur, bewijzen van per...
Ja, je zou het zelfs zo simpel kunnen zeggen als een VM, weet je wel. Ja. Ja, dat configureer je ook op een bepaalde grootte. En als je aanstaat, betaal je. En als je uitstaat, niet.
Mm.
Maar het grote verschil is dat de instapprijs lager is. Dus bij Fabric F2, daar start het, dan betaal je vanaf €260.
Mm-hmm.
Ja. En dat loopt helemaal op tot 2,5 ton, geloof ik. Afhankelijk van hoeveel capaciteit je afneemt.
Ja.
En
€200 per maand.
Zeg je?
€200 per maand.
€260 per maand, ja. Ja, inderdaad. En nu zijn wij vooral bezig om te achterhalen, oké, maar wat betekent dat nou precies voor je typische workloads?
Mm.
Dus als je kijkt naar de verschillende scenario's die we bij onze klanten hebben en hoe ze data gebruiken. Als ik neem zo'n €260 per maand betaal, wat krijg ik wel, wat krijg ik niet en waar moet ik rekening mee houden? Dat is natuurlijk heel belangrijk om daar grip op te krijgen, want anders geen idee. Weet je? Begin maar ergens.
Hey, en Data Factory in Azure, gaat dat zometeen ook weg? Of niet?
Het is er nog steeds. Het was al raar, want je had pipelines in Synapse Analytics en je had al Data Factory. Dus die twee werelden bestonden al naast elkaar. Ja. En dan nu krijg je in de Fabric krijg je ook nog pipelines.
Het is allemaal hetzelfde, toch? Eigenlijk?
Het is alle drie hetzelfde.
Ja.
Dit is een public preview Fabric. Wat wel een groot verschil is, dat zowel pipelines in Synapse als Data Factory in Azure hadden beide een soort first class user experience. Dan wil ik zeggen dat je had wel echt een apart scherm waar je dingen in kon organiseren.
Eigen studio eigenlijk.
Eigen studio, eigenlijk wel. En dat is in Fabric, is dat er ook wel. Je hebt wel een apart scherm. Alleen al die pipelines komen in één workspace terecht. Dus het eerste wat mij opviel is dat als je daar dingen creëert, het wordt één groot chaos.
Ja, je kunt het niet groeperen of foldertjes maken of zo.
Dus dat denk ik dat serieus een van de eerste meest gevraagde features wordt van binnen Fabric. Van geef me alsjeblieft een manier om mijn content te structureren. Want het wordt natuurlijk een veelvoud aan artifacts wat je gaan kan creëren. Van pipelines tot notebooks tot warehouses, lakehouses, datasets, noem maar op.
Dus daar op ingezoomd, is dat ook niet een beetje de oude gedachte, Azure Data Factory? Moet je niet gewoon met notebooks aan de slag, met normale Git integratie, met Spark... Lekker Delta-tabelletjes maken, zoals Databricks eigenlijk ook doet?
Die wereld wordt ook wel omarmd. Maar ik heb nog steeds wat je terecht zegt. Er zijn al heel veel klanten die kennen de taal SQL nog. Ja. En hun kennisniveau is nog niet op het niveau wat nu als we nieuwe Lakehouse...
Je kan ook een notebook gewoon met SQL maken, toch?
Maar dat is wel anders dan als je T-SQL gebruikt. En ik heb het dan over T-SQL vooral. En je kan SQL in notebooks gebruiken en dan is het al een stuk makkelijker, eens. Maar je hebt ook heel veel bedrijven die zeggen, maar ik wil eigenlijk gewoon in die wereld van SQL blijven, want daar zit mijn kennisniveau. En zo'n scenario wordt in Fabric wel ondersteund. En dan kan je daarna bijvoorbeeld naar lakehouses gaan. Kijk, SQL is nog steeds wel, en zeg ik heel eerlijk, een hele snelle manier om te queryen. En voor veel mensen, als je het hebt over data-analyse en ik wil zelf snel even wat selecties maken, dan is SQL nog wel de manier waarop je dat liefst zou willen doen. En notebook zit hem veel meer op wat diepere analyses of inderdaad transformaties.
Ja, of zeg maar de ETL. Wat we nu met Data Factory
precies.
Doen.
Precies. Ja. Nou ja, Data Factory is meer een orchestratietool. Dus en dat zal pipelines ook die rol behouden in Fabric.
Mm.
Dus ik heb een pipeline die orchestreert eigenlijk van data gaat van X naar Y.
Ja.
En daar zit ook nog wat stappen tussen. Dus X, Y, Z, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Dat orchestreer je, dat loopt op een bepaalde wijze. Dat doe je vanuit de pipelines, dat doe je ook vanuit Azure Data Factory. Ja.
All right, dat moeten we zeker even in de gaten houden. Dus wat daar allemaal...
Ja, het is echt super gaaf. En daar zit dus ook Git integratie in.
Ja, dat is...
En als ik het goed heb, doe jij elke dag ongeveer een berichtje over Fabric op LinkedIn. Dus mensen moeten jou vervolgen op LinkedIn.
Ja, zeker. Ja.
Alle nieuwtjes en
althans,
alle...
Althans, ze moeten me niet volgen, maar ik ben inderdaad... beantwoord was op jouw eerste
verplichte
vraag.
Verplichte
dat ik inderdaad veel post erop. Ja, klopt. Ja. En wij hebben volgende week een webinar vanuit Cesar Groep ook.
Oh ja.
Waar ik samen met mijn collega Bob Woods een demo geef over de eerste stappen in Fabric. Want... Fabric is zo, wat je terecht zegt, zoveel over gezegd en te vinden qua tekst. Maar het helpt mensen denk ik ook wel om het gewoon te zien. Dus daar we nemen ze mee op die journey volgende week.
Ja. Welke datum is dat?
Ja, dat moet ik natuurlijk nu weten, top of mind. Volgens mij is dat... Wacht, ik zoek het ook nu op. Dat is 20 juni. Ja.
20 juni. Oké, okay. Ja. En mensen kunnen dat ook gewoon als ze later luisteren natuurlijk opzoeken via creates.nl. Zal er ergens een blogje of LinkedIn van Creates.
Ja, dus mocht je meer willen weten, wil je willen zien vooral, dan moedig je aan om naar de webinar te komen.
Ja.
Right. Gaan we even tot slot. Wat is de afdronk van Microsoft Build? Ik heb voorgaande jaren, zeg maar, toen ik begon met .NET programmeren, 7 jaar geleden, was het echt zo'n moment van nieuwe Visual Studio, nieuwe .NET versies, nieuwe... Oh, ja. Dat was eventjes een paar jaar weggezakt. Wat vonden jullie van deze? Dan zal ik als laatste gaan. Wat is de afdronk? Van wauw, best vet wat er allemaal gebeurt? Of?
Nee, ja kijk, Microsoft heeft een shift gemaakt naar gewoon open development. Dus heel veel van die dingen die je ziet op beeld, daar wordt gewoon dit. Dat heb je al een keer op YouTube gezien of zo. Dus het is niet meer dat wauw moment. Het zijn wel handige dingen die aangekondigd zijn. Ik moet altijd zien hoe zo'n Copilot in Windows gaat werken.
Ja.
Maar ja. Ik denk dat er leuke, echt superleuke dingen tussen zitten. Die ons zeker gaan helpen als developer. En ook het werk in Azure makkelijker maken. Maar het zijn geen wow. Voor mij dan in ieder geval.
Ian?
Ja, het is wel. Ja, Fabric was wel een beetje een wow moment.
Ja, dat was ook wel echt anders.
Dat was gewoon... ja, ja. In de wereld van data was dat wel de aankondiging. Zeker. Ja.
Ja. Ja, en daar sluit ik me wel een beetje bij aan. Ik wilde natuurlijk in. In het wat voorjaar of in december de ChatGPT launch, toen was het echt van mind is blown zo.
Ja.
En als je ziet de snelheid waarmee Microsoft dat overal indrukt,
ja,
dan denk ik wel van, dat gaat wel echt.
Daar doen ze wel echt vaart op zetten. Ja.
Ja, en dat vind ik wel leuk om te zien. En ook dat je als developer daar iets
hebben iets gemist.
Iets gemist in Build. Ja.
Nee.
Hadden jullie bepaalde verwachtingen?
Ja, kijk, wij als echt software development, zeg maar als applicatie development, heb je eigenlijk niet veel nieuws. Zeg maar. We hadden functions is gekomen, Kubernetes in de cloud, container apps was op een gegeven moment een soort van een nieuw dingetje, maar er is niet echt.
Nee. En nieuwe... het heeft altijd. Er is nooit een ding waar je zegt van dit kan ik nu bij elke klant inzetten, ongeacht de omgeving. Dus altijd meestal met Greenfield. Als je Greenfield begint, dan kun je dat heel makkelijk toepassen.
Maar de vraag blijft nog steeds staan. Is er iets wat je graag had willen zien in Build?
Nee.
Of missen jullie gewoon niks? Alles is weer, alles is goed. Alles is perfect.
Nee, ik moet nou zeggen, er is niks eigenlijk wat ik heel erg mis.
Okay.
Kijk, je weet niet wat je mist als het er nog niet is. Laat ik dat.
Ja.
En als we naar de competitors kijken, AWS, Google Cloud. Er is zoveel verschil zit er niet in. Je kunt, kijk, wat Microsoft heeft met Dapper, hebben ze bij Google, heb je Firebase of zo, weet je, waar je echt application development mee kan doen. Maar het is niet dat ik denk, wow, dat moet ik echt per se hebben.
Nee.
AWS Lambda's is Azure Functions. Ja. Er is nog niet het nieuwe paradigma ding in application development.
Okay.
Ja, maar wat wil je? ik weet niet wat ik wil.
Nee.
Dus ja, wat heb
nou ja, ik ben dan wel benieuwd naar, ik zal niet te veel tijd opsnoepen, maar gewoon meer van als je dan naar volgend jaar kijkt, naar Microsoft Build.
Mm.
Ja.
Ja?
Ja, ik verwacht dus als je naar volgend jaar kijkt dat ChatGPT weer een next level jump gemaakt heeft en Copilot daarmee is gegaan. Ja. En dat verwacht ik wel. Maar...
Ja, en ik denk ook wel dat dat je als klant, zeg maar, als eindgebruiker zometeen gewoon die AI assistants in jouw software moet gaan krijgen.
Ja.
Ja.
Ja, we kennen stel, natuurlijk
onze klanten in de e-commerce. Ja, die kunnen ook niet meer zonder goede recommendations voor klanten. Mm-hmm. Of interne procesoptimalisatie. Ja, daar heb je gewoon zo meteen AI voor nodig.
Ja. Ja.
Iedereen gaat ermee te maken krijgen. Dus ik denk dat we volgend jaar heel veel integratie met Azure Open AI Service of andere AI's hebben.
Ja. Ja.
Ben er wel benieuwd naar.
Oké. Okay.
Right. Dus de afdronk is semi-positief.
Semi-positief.
Nou ja, ze hebben best wel leuke dingen aangekondigd, toch?
Het was in ieder geval meer dan de afgelopen jaren, vond ik wel.
Ja.
En wij hebben weer even wat uurtjes op YouTube doorgebracht.
Zo.
Ja, dat was wel aardig wat, hè?
Ja, heel veel.
Ja, dat
heel
zou, veel. Als ik dan de volgend jaar, mogen ze het wel even iets...
Nou ja, kijk,
iets snappier brengen.
Ik keek altijd de keynote en dan keek per sessie wat interessant voor me is. Maar
dan nog kom je al aan een aantal sessies.
Ja, dit duurt wel lang zo'n sessie. Ja,
ja, ja. Alle mensen die shortcuts willen. Er is dus een Book of News van Microsoft zelf. En daar staan alle aankondigingen in. Dat is wel leuk om gewoon doorheen te scrollen.
Ja.
Dan ben je in principe zonder 14 uur YouTube... Ben je klaar?
14 uur YouTube.
Ja.
Ja, het kan wel.
Zullen we die even in de show notes zetten?
Ja.
En dan wil ik jullie voor nu hartelijk bedanken. Florian.
Ja, graag gedaan.
En Ian.
Dankjewel, Florian en Diebrand.
Ja, en vond je dit nou een leuke aflevering? Zeker ons even een reviewtje geven op je favoriete podcast app. Kan Spotify zijn of Apple Podcast.
Ja.
En we vinden het ook leuk om met onze luisteraars interactie te hebben. Doe dat zeker via social media. We hebben al best wel wat berichtjes gehad van mensen die met elkaar in contact gekomen zijn. Omdat wij het over Blazor hebben gehad of over iets anders. Dus dat is zeker leuk als je daar ons ook een berichtje van stuurt. Dat vinden we super leuk.
Ja.
En dan voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doei.